Het thema waaronder vanavond Gods woord wordt verkondigd is hetzelfde als vanmorgen en vorige week, namelijk wonen bij God. Twee lijnen vanuit de tekst van vanavond. God woont in het hoge en God woont in de diepte. God woont in de hoogte en God woont in de diepte. Misschien is het je wel eens opgevallen, kinderen, jongelui, wanneer je op vakantie gaat in Duitsland of een ander land waar hoge bergen zijn. Dat je vader er wel eens op wees onderweg zo in de auto. Als je zo naar buiten zat te kijken naar die vreemde omgeving. Je vader of je moeder opeens zei, kijk, moet je daar eens kijken. Je keer zo naar buiten door het raam. Maar opeens zei je vader, nee, je moet omhoog kijken. Daar hoog. Tegen die rots. Die hoge berg. Misschien moest je even zo je ogen dichtknijpen om het goed te zien. Maar inderdaad, daar heel hoog, het leek net een vogelnest, zag je daar een machtige burcht, kasteel, of wat daarvan over is, een ruïne, tegen die rotswand geplakt. Je viel natuurlijk even stil en een van mijn kinderen zou dan vragen onderweg in de auto, wonen daar dan nog ridders? En ik denk dat ik niet de enige vader ben die dan onderweg in de auto een spannend verhaal over ridders gaat vertellen voor de kleine kinderen. Maar al snel wordt je duidelijk als je zo hoog opziet, het grote kasteel met die zware muur en die hoge torens, dat het eigenlijk onmogelijk is om zo'n hoge vesting in bezit te nemen. Van heinde en ver ziet de kasteelheer al de gevaren komen, de vijanden. Hij heeft nog genoeg tijd om zijn voorbereidingen te treffen. En als het moment daar is dat het leger dichterbij begint te komen, hoeft hij alleen maar vanuit die hoge vesting het nodige naar beneden te gooien om duidelijk te maken aan de soldaten daar beneden dat het eigenlijk al bij voorbaat gedoemd is te mislukken. Niet alleen heb je kastelen hoog tegen de bergwanden of op de top van een rots. In het buitenland en zeker in het Midden-Oosten gebied met zijn bergachtige streek is het ook heel gewoon dat je tegen zo'n hoge rotswand een tempel of een klooster ziet. En ongetwijfeld zal de gedachte daarachter in het verre verleden ook wel zijn geweest dat men dat deed voor de vijanden of voor het gevaar. Om in ieder geval te proberen dat gevaar te af te wenden. Door zo'n klooster of zo'n tempel hoog tegen de rots. Of op de top van een rots te planten. Maar dat is niet de eerste. En zeker niet de enige reden. Er zit eigenlijk iets heel anders achter. Namelijk om onderweg naar zo'n heiligdom ons al het nodige te leren. Misschien heb je dat ook wel eens gedaan. Je samen met je ouders of met anderen op wie je vakantie was, zo'n heiligdom ging bezoeken. Had je voorgenomen om daarvoor een dag te reserveren en vroeg in de morgen ging je er naartoe. De auto moest je beneden parkeren. En op een smal pad, al kringelend zo tegen de rotswand op, klom je naar boven. Wellicht begon je heel enthousiast, had je stevig de pas erin, maar na verloop van tijd zakte het tempo af en moest je misschien onderweg ook even uitrusten. Nou, daar heb je de eerste les. Om duidelijk te maken dat wij niet zomaar bij, laat ik vanavond maar even in het enkelvoud spreken, om duidelijk te maken dat wij niet zomaar even bij God binnenlopen, werd de tempel in Jeruzalem ook op een berg geplant. De berg Sion. Waarmee de Heere wil duidelijk maken als we naderen tot hem, dat dat iets anders is dan dat wij even bij de bakker brood gaan halen. De tweede les die we juist daaruit ook kunnen leren is dat om zo'n berg te beklimmen waar zo'n tempel op staat, we het dagelijks leven achter ons moeten laten liggen. En ook dat is een les die vanuit de oudheid ook vandaag de dag tot ons komt. Om te kunnen naderen tot de Heere. Ook heel persoonlijk is het goed dat wij de dagelijkse dingen, het dagelijks leven, achter ons laten liggen. Vergun me dat ik het even heel praktisch maak, gemeente, ook in de richting van onze jongeren en ik denk ook sommige ouderen. Het trof mij, we zijn met elkaar aan het kennismaken in deze week, dat je rondom dit kerkgebouw niet alleen bij jongeren, maar ook bij ouderen zoveel mobieltjes op de zondag ziet. Dat is voor mij nieuw. Ik zou niet zeggen dat het in de vorige gemeente waar ik gestaan heb niet voorkwam, maar niet zo massaal als hier. Bent u nou echt zo belangrijk dat u ook op de zondag zo'n ding mee moet nemen? Ben je zo onmisbaar? Of ben je bang dat je anders gemist wordt? Dat je tot in de kerk toe met je mobiel soms zit? Dat kan rustig een dag blijven liggen. Daar valt niemand mee omver, ook jouw leven niet. En één ding weet ik zeker, dat je daardoor beter gaat luisteren. En de preek ook beter mee kunt nemen terug naar huis. Het dagelijks leven achter je laten liggen. De derde les die erin zit en die vanuit de oude tijden ook naar ons toe komt, is dat de Heere ook daarmee duidelijk wil maken dat hij op een ander niveau leeft dan ons mens. In een andere sfeer verkeert. Hij heeft niet alleen afstand genomen van ons mensen, van het dagelijks leven, zodat wij in het naderen tot de Heer ook een afstand moeten overbruggen om te kunnen komen bij hem, hoog, in zijn heiligdom. Maar ook hij heeft zich teruggetrokken en woont in de hoog. Om duidelijk te maken dat hij vanuit zijn heiligdom op zijn troon neerziet op deze wereld. Als de grote koning der koning ook alles overziet wat om hem heen gebeurt. En vanuit zijn heiligdom ook alle dingen bestuurt en regeert. En al wonen wij hier in een vlak land, let maar eens op als u de grote kerk van Dordrecht binnenwandelt. Een van de eerste dingen die wij doen als wij zo'n oude grote kerk binnenkomen, is dat we eigenlijk onbewust en automatisch ook naar boven kijken. De hoogte van het gebouw trekt als het ware onze ogen naar boven. En als je dan zo naar boven kijkt, en misschien heb je daar ook wel wat last van, en je kijkt wat langer naar boven, dan begint dat als het ware voor je ogen te draaien en voel je opeens heel, heel klein worden. Daar is natuurlijk ook over nagedacht vroeger. Nou, zo op het eerste gezicht klinkt dat ook door in de tekst van vanavond. Als de Heere zegt, laten we die woorden nog maar eens even rustig lezen, vers 15... Want al zo zegt de hoge en de verhevene die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is, ik woon in de hoge en in het heilig. Met andere woorden, de Heere zegt hier over zichzelf dat hij hoog is en hoog woont, vervuld is met majesteit, met verhevenheid en daarom zich ook verheft boven het gewone van ons alledaagse leven. En toch als we vanavond die woorden op deze manier gaan invullen en gaan uitleggen, dan missen we als het ware de boot. Dan gaan we al luisteren naar de schrift. Onze voorstelling maken van God, zoals wij vanuit onszelf tegen God aankijken. Hij woont hoog. En daarom moeten we naar boven. En naar heel veel zwoegen en ploegen zijn we eindelijk boven gearriveerd. En kunnen we, nadat we een lange weg hebben afgelegd, vol ontberingen wellicht, rustig ademhalen en de tempel van Gods heiligdom binnenkomen en tegen elkaar zeggen vanavond: het is ons uiteindelijk toch gelukt. Het was dan wel een lange klim. Maar uiteindelijk hebben we de top gehaald. Mag ik even dat doorvertalen, gemeente, naar vanmorgen? Vanmorgen gingen er niet alleen mensen aan, er bleven ook mensen af. En ik kan me vergissen, maar volgens mij bleven er ook mensen weg. Mag ik nou vanavond vanuit de tekst eens bij u op bezoek komen? En heel eenvoudig aan u vragen: wat voor beeld heeft u nou eigenlijk van het avondmaal? En daarachter van de Heer. Hoog. Voor u nog onbereikbaar. Of ging u wel met die gedachte ook aan het heilige avondmaal? Na veel geestelijke ontberingen, inspanning, moeite, had u eindelijk de vrijmoedigheid gekregen om aan te gaan aan het heilige avondmaal. En vergun me dat ik het zo zeg, had u de top bereikt. Er is met deze uitdrukking in Jesaja 57 wat aan de hand. Als de Heere zo over zichzelf spreekt. Allereerst is deze uitdrukking uniek in de Bijbel. In geen van de andere Bijbelboeken komt u hem op deze manier tegen dan alleen in het Bijbelboek Jesaja. En wat opvalt is dat deze uitdrukking twee keer voorkomt in het boek Jesaja, in onze tekst vanavond, Jesaja 57 vers 15. Maar het heeft al een keer eerder geklonken en op toen, de eerste keer, was het de Heere die zo sprak en zichzelf ook zo openbaarde. En laten we daar maar even naar gaan kijken. Jesaja 6. Jesaja 6. Jesaja 6 is een van de inleidende hoofdstukken op die grote Bijbelboek. En het is een hoofdstuk waarin de profeet Jesaja beschrijft hoe hij door de Heere geroepen wordt tot het profetenambt in de dagen van de koning Uzzia. Jesaja 6 vers 1. Op enig moment, Jesaja laat voor de rest de datum, de maand en de dagen liggen. Hij noemt alleen het sterfjaar als aanduiding in die periode van koning Uzzia. Zo zag Jesaja vers 1 de Heere zitten op een hoge en verheven troon en zijn zomen vervullende de tempel. En let u dan even op het beeld wat Jesaja dan gaat beschrijven. Jesaja ziet God niet zitten wanneer hij zelf op die grote hoogte is gekomen, de berg heeft beklommen en dan als het ware over de drempel van het heiligdom naar binnen mag kijken en daar de Heere ziet op zijn hoge verheven troon. Maar wanneer Jesaja dit ziet, dan staat hij met twee benen op de grond in zijn tijd. Een tijd die zich kenmerkt door verval, geestelijk verval. En als Jesaja dan vanuit de diepte zo naar boven kijkt en niet alleen God ziet zitten op zijn hoge en verheven troon, maar dan ziet Jesaja ook om die troon de serafim, een andere naam voor de engelen, die rondom de troon staan. En Jesaja ziet het nauwkeurig dat iedere engel zes vleugelen heeft. Met twee bedekt hij zijn gezicht. Met twee bedekt hij zijn voet. En met twee vliegt hij. Met andere woorden, Hij bedekt zijn voeten vanwege de eerbied voor God. Een koning in het Midden-Oosten mag je voeten niet zien. De engel bedekt zijn gezicht vanwege de heiligheid van God. Hij kan God niet in de ogen kijken. Vanwege de glans van Gods majesteit. En de twee andere van de zes vleugelen die de engel nog over heeft, symboliseren zijn dienstvaardigheid. Hij staat klaar om te gaan wanneer de koning het bevel geeft. Dan gaat het verder, de engel roept tot de andere engel, het is als het ware een refrein, zo door de hemel heen. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen, de ganse aarde is met zijn heerlijkheid vol. En van die heiligheid, zoals Jesaja dat beschrijft, wordt de hemel vervuld, het hemelse heiligdom. En als Jesaja dat allemaal op zichzelf ziet afkomen en op zichzelf laat inwerken, roept hij het uit, vers 5, wee mij, want ik verga. Jesaja kan het gezicht van wie God is niet verdragen. Dat heeft niets te maken, voor alle duidelijkheid, met een soort oud-testamentisch geloof. Ik denk even aan het laatste Bijbelboek, Openbaring. Waar Johannes op die vroege zondagmorgen zo langs de kustlijn van het eiland Patmos loopt en opeens achter zich dat harde geluid hoort. Hij draait zich om en staat versteend aan de grond genageld, omdat hij daar de verhoogde Christus en majesteit voor zijn ogen ziet staan. En terwijl de stem van de verhoogde Christus rolt over de aarde, zakt Johannes in elkaar. Bij Jesaja moet er een engel komen om de lippen aan te roeren. En bij Johannes moet Christus de rechterhand op hem leggen om hem weer op te richten. De hoogheid en verhevenheid van God, die Jesaja hier in hoofdstuk 6 ziet en beschrijft, klinkt ook door in ons hoofdstuk van vanavond, Jesaja 57, vers 15. God die in het hoge woont en daarom ontoegankelijk, onbenaderbaar is voor ons mens, die niet te bereiken is wanneer wij na een lange klimtocht uiteindelijk opgeluchte adem kunnen halen en tegen elkaar kunnen zeggen dat we gearriveerd zijn. Maar die zo hoog en verheven is dat hij zo totaal anders is. Laten we die woorden maar even spellen, gemeente, zoals de Heere zich omschrijft in vers 15. Daar staat, hoog en verheven, dat wil zeggen dat God zich niet laat meten, niet is in te passen in onze beperkte voorstellingsvermogens. Dat hij eeuwig is. Hij is ook niet in de tijd te vangen. En dat hij heilig is. Zo totaal anders, onvergelijkbaar dan ons mens. Mag ik op dit moment even een paar lijnen trekken? In de eerste plaats deze lijn, gemeente, deze hoge en heilige God, die voor ons zo onbereikbaar is, was vanmorgen met de handen te tasten in het breken van het brood. Daarvoor hoefden we geen lange weg af te leggen. geen inspannende klimtocht. Maar daarvoor daalde hij af. Vanuit zijn heiligdom. Om woning te houden onder ons. Want dat is wat de tekst zegt. Kijkt u maar even mee naar dat eerste woordje in vers 15. Er staat, want alzo, zegt de hoge en verheven, die in de eeuwigheid woont. Het wil dus uitleggen wat de Heere daarvoor heeft gezegd, vers 14. Men zal zeggen, we zagen de vorige keer in de voorbereiding dat hier de Heere onpersoonlijk en direct zelf aan het woord is. Verhoog de baan, bereid de weg, neem de aanstoot weg uit de weg van mijn volk. Ruim de struikelblokken op, zo zagen we, op de weg van mijn volk. En dat viel ons toen op dat we die woorden op twee manieren konden opvatten. We konden daar zelf mee aan de slag gaan om de weg op te hogen, zodat we uiteindelijk toch bij een hoog en verheven God wellicht konden arriveren. De Heere maakt duidelijk door dat kleine woordje want, dat hij die oproep niet alleen doet naar ons toe, maar dat hij die oproep laat klinken om duidelijk te maken dat deze hoge, heilige, verheven God zelf de weg gebaand heeft om af te dalen uit zijn heiligdom. En woning te houden in de laagte. De dragende grond van de avondmaalstafel van morgen was hij van wie we horen in de komende week. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. Het woord was bij God. En woont onder ons. Was dat ook niet een van de vertroostende kanten aan de avondmaalstafel? Dat de Heere in het komen tot ons niet verwacht dat wij naderen tot hem. Maar dat God in het afdalen tot in de diepte zo laag afdaalt, dat hij letterlijk en figuurlijk in ons leven kan en wil staan. En daar woning wil houden. Als een heilige God die zo laag wil afdalen. De Heere legt het zelf uit waarom hij dat doet. Laat het maar eens even lezen, gemeente. Daar staat in het tweede gedeelte van vers 15. Ik woon in de hoogte en in het heilig. En bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is. Hier worden opnieuw die twee woorden gebruikt, verbrijzeld en nederig. Die we zowel in de voorbereiding als vanmorgen ook tijdens de bediening van het avondmaal verschillende keren tegenkwamen. En weer stip ik het maar even aan, gemeente. Wat is de neiging heel groot om als je die woorden op jezelf laat inwerken, ook al mag je de Heer herkennen, om dan direct de vraag te gaan stellen aan jezelf, ben ik eigenlijk wel zo verbrijzeld en vernederd? Dat een heilig God woning kan houden bij een onheilige zondaar zoals ik. En iedere keer weer voel je de neiging bovenkomen, ook al mag je zoveel jaren al de Heere kennen. Om dan op zoek te gaan op de akker van je hart. En te kijken of daar de vruchten van droefheid naar God, zondekennis, schuldbesef groeien. Misschien was dat wel de reden waarom u vanmorgen niet aandurfde te gaan, in het verleden wel. Maar toen dat zo nadrukkelijk naar je toe kwam, vanuit het woord, en je te raden ging bij jezelf, en er net als ik, en ik hoop ook net als u, erachter kwam dat op de akker van ons hart alleen maar stinkende vruchten groeien. Dat daardoor voor u de vrijmoedigheid werd weggenomen om deel te kunnen nemen aan de viering van het avondmaal. Maar Jesaja gebruikt hier twee unieke woorden: verbrijzeld en vernederd. Het zijn woorden waar ik vanavond even met u rustig naar wil gaan kijken. Omdat we ook dat gedeelte gelezen hebben, zoeken we het nog maar even op. Jesaja 53. Waar de man van smarten wordt beschreven. En de volgende bewoordingen worden daar gebruikt in Jesaja 53. Eerst maar vers 5. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Ik spring even met u naar vers 10. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Voordat wij vanuit de tekst van vanavond gaan kijken naar ons hart, want dat moet, worden we door het woord gedwongen om eerst te kijken en te luisteren naar de man van smarten die verbrijzeld en vernederd werd onder het recht van zijn vader. De Heere wil vanavond vanuit Jesaja 57 nu eigenlijk verschillende dingen zeggen. In de eerste plaats dit. Dat de verbrijzeling van het hart en de vernedering van het geest, als het goed is, voortkomt vanuit de verbrijzelde en vernederde Christus. Hij heeft dat beoefend. En beoefenend verworven voor zijn kerk en voor zijn kinderen. En dan zitten we eigenlijk met de tekst van vanavond in het hart van het heilige avondmaal. Wat was dat nou eigenlijk vanmorgen aan de avondmaalstafel? Het formulier onderstreept dat met verschillende woorden, dat aan de avondmaalstafel, ik zeg het maar even met die uitdrukking, de gemeenschap, de verbondenheid met Christus wordt beoefend. En daarom wordt er gebeden dat wij ons hoe langer hoe meer overgeven aan hem. Spreekt het avondmaalsformulier dat wij ons hoe langer hoe meer laten gedijen in Christus. Juist aan de avondmaalstafel wil de Heer Jezus Christus op een hele persoonlijke, tere wijze uitdelen vanuit wat hij verworven heeft aan zondaren die dat missen en vanuit die verlegenheid schuilen bij hem. Mag ik eens een paar vragen stellen op dit moment? U die al langer aan het avondmaal mag zitten. Ik zeg niet dat dat elke avondmaal zondag is. Maar ik kan me ook niet voorstellen dat je al jaren aan het avondmaal gaat. En nog nooit aan de avondmaalstafel de tere gemeenschap met Christus hebt ondervonden. Dat is het hart van de avondmaalsviering. Dat we hem zien in zijn dierbaarheid. En hier hebben we zo'n dierbare trek van het lam dat verbrijzeld, vernederd, verdrukt, gedood werd. Daarin wil hij zijn kinderen laten delen. In die verbrijzelde houding. Die houding die beleidt tegenover zijn vader dat hij zwijgend zijn rug geeft aan degenen die dat willen openploegen. Dat hij zich in volmaakte gehoorzaamheid overlevert aan de handen van die vader, ook wanneer zijn handen, geleid aan de handen van de vader, komen op de plaats waar het gericht wordt voltrokken. Dat is de houding van hem die zweeg toen hij het recht had om te spreken, opdat wij in zijn zwijgen de vrijspraak van de Vader horen, gestoeld op het recht van die Vader. Daaruit welt de verbrijzeling en de vernedering op. Vanuit de bron die Christus is. De tweede lijn die ik wil trekken op dit moment. Het is niet alleen dat Christus de bron is van die verbrijzeling en vernedering. Het is ook dat op dit punt de eenheid met Christus beoefend wordt juist aan de avondmaalstafel. Daar waar hij zijn liefde openbaar ten uitstalt. Daar waar hij in zijn zelfovergave zo dicht naar mij toekomt. In het gebroken brood dat uitgedeeld en door mij ontvangen mag worden. Daar waar ik mag delen in zijn leven in het besef dat dat zijn dood kost. Daar waar ik verzekerd word van Gods hartelijke liefde en trouw jegens mij. Tegen de achtergrond dat hij getrouw bleef uit liefde tot in de dood aan zijn vader. Ook op dat moment toen zijn liefde tot zijn vader niet meer werd beantwoord door de liefde van zijn vader tot hem. Hij de volkomen verlatenheid en eenzaamheid. Opdat ik aan de avondmaalstafel vanuit de gemeenschap met Christus de eenheid met God in Christus mag ondervinden. De derde lijn die ik vanuit dit moment wil trekken naar u en naar mij. En dat is door u en mij te wijzen vanavond op het verschil dat er is. Tussen een verbrijzelde Christus. En een verbrijzelde zondaar. Dat verschil laat zich eigenlijk alleen maar uitleggen, gemeente, vanuit de tegenstelling tussen Jesaja 53 en 57. Ik wil dat toch nog even met u rustig lezen. Eerst maar naar Jesaja 53. Waar beschreven wordt hoe Christus vernederd en verbrijzeld werd. En waar de profeet het volgende zegt. Ik lees met u vanaf vers 7. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Dit is poëtisch taalgebruik om uit te leggen dat het lam in het gericht stierf. Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Daar is het verschil. Hij werd verbrijzeld totdat het leven eruit werd geperst. En daartegenover staat de tekst van vanavond. Dat een hoog en verheven God niet alleen woont in de hoogte en in het verhevene, maar ook bij hem of bij haar die van een verbrijzelde en vernederde geest is. Opdat, zo zegt de Heer het slot van vers 15, opdat ik levend maken de geest der nederigen en opdat ik levend maken het hart van de verbrijzelde. De viering van het heilige avondmaal, ook vanmorgen, stond in het teken van het leven. tegen de achtergrond van Christus dood. Dat is de diepste intentie waarom een hoog en een verheven God zo laag wil afdalen in de diepte. En wilt wonen bij hem of bij haar die verbrijzeld en vernederd is. Opdat God daar in de diepte zondaren levend maakt vanuit Christus. Wat bedoelt de Heer daar nou eigenlijk mee? Opdat ik levend maak. De geest van de verbrijzeld. Ik wil even met u teruggaan naar het begin van de preek. Dat beeld van hoog en verheven. Ik zei met u, die uitdrukking is uniek in Jesaja. Hier in Jesaja 57 komt het voor en we bladeren toen de eerste keer terug naar Jesaja. Dat visioen wat Jesaja beschrijft op het moment dat de Heer hem roept. Hoog en verheven zit God op zijn troon. En vanuit zijn heiligdom ziet Jesaja het hoe deze heilige God hem roept tot het ambt van profeet. En Jesaja bezwijkt eronder onder dat gezicht. Totdat een engel zijn lippen aanroert met vurige kolen die de engel in opdracht van de Heere genomen heeft van het altaar. En Jesaja weer richt op de benen en zo gewillig maakt om uit te spreken tegenover de Heere, zend mij heen. Dat was de tweede keer dat we in het boek Jesaja die uitdrukking hoog en verheven zagen. Twee keer wordt het van God gezegd. Nu is het zo dat in het boek Jesaja die uitdrukking nog een keer voorkomt, als een variant. En dat is de derde en de laatste keer. En daarmee wil ik voor het laatst van vanavond met u naar gaan bladeren. Jesaja 52, vers 13. Jesaja 52, vers 13. Onze hoofdstukindeling van het Bijbelboek Jesaja loopt niet helemaal zoals de profeet dat oorspronkelijk heeft bedoeld. Eigenlijk begint de lezing over de knecht die Jesaja 53 beschrijft bij vers 13 van Jesaja 52. Daar zegt de Heer het volgende: ziet mijn knecht. En daarmee bedoelt God de Messias, de lijdende knecht, de man van smarten, het lam dat ter slachting werd geleid. En hij zegt daarover het volgende. God spreekt hier over zijn knecht. Hij zal verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden. Dat is de belofte die de Heere voorop plaatst. Zijn knecht, zijn Christus, wordt hoog en verheven, verhoogd en verheven door God. En als je vanuit dit vers dan verder gaat lezen, Jesaja 53 door, dat tekent zich als volgt af. Hoog en verheven, daar begint Jesaja dan mee. Maar lopende de lijn van de schrift door hoofdstuk 53 heen, zie je dat Jesaja steeds meer afdaalt naar de diepte. Dat lam tekent hij als de man van smart. Verzocht, versmaad, miskend, veracht. Niet alleen door mens, maar ook door God. Geplaagd, bespot, uitgelachen, verbrijzeld, gestorven. En toch is die inzet van Jesaja van wezenlijk belang. Jesaja beschrijft de nederigheid, de vernedering van Christus tegen de achtergrond van zijn verhoging. Vanuit God tekent Jesaja hoe het lam steeds dieper afdaalt in onze verlorenheid. Dat maakt hem gewillig. Niet in de eerste plaats een opzoekende zondaarsliefde. Maar de vreugde die God hem heeft voorgesteld. De belofte van zijn verhoging. De patroongemeente is kenmerkend voor de schrift, niet alleen voor Jesaja, maar ook voor het Nieuwe Testament. Heel Christus lijden en sterven maar ook zijn menswording, zijn vleeswording, wordt vanuit God beschreven. In de beginnen was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. Vanuit de hoogte begint het kerstevangelie te beschrijven hoe het woord vlees geworden heeft en onder ons heeft gewoond. De dierbaarheid van Christus, lijden en sterven, krijgt diepte en relief tegen de achtergrond van zijn verhoging. Aan de ene kant en tegen de achtergrond van Gods majesteit aan de andere kant. Mag ik voor de laatste keer een aantal hele eenvoudige praktische lijnen trekken. Wij zagen vanmorgen in het tekenen van brood en wijn of u aan de avondmaalstafel zat of af moest blijven, om welke reden dan ook. De gave van brood en wijn, de vernedering van Christus op zo'n aangrijpende wijze tot ons komen. Dat brood werd gebroken en de wijn werd vergoten. En het riep in ons de herinnering wakker aan wat er plaats heeft gevonden op Golgotha, waar het lam werd geslacht. Maar het werd ons aangereikt vanuit de hoogte. Vanuit een hoog en verheven God, die in de eenvoudige tekenen van brood en wijn zo dicht tot ons kwam, dat hij bij ons woonde. Het avondmaal plaatst ons vanavond ook in het licht van de hoogte die nog wacht, omdat de Vader de belofte aan zijn Zoon heeft vervuld om hem te verhogen en te verheffen aan zijn rechterhand. Staat de Zoon door de Vader er garant voor dat zijn kerk en zijn kinderen naast hem op die troon zullen delen in Gods heerlijkheid. Is dat ook niet een van de dingen die wij moeten leren aan de avondmaalstafel? Om door het kruis te zien op zijn verhoging. Om hem te verheerlijken. Zoals het Nieuwe Testament dat ergens zo ontroerend opmerkt. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Juist daarvoor wilde de Heere bij ons wonen. Laten we nog voor de laatste keer kijken naar de tekst zelf. Daar staat op dat ik bij hen woon. Ik woon in de hoogte en in het heilige en bij dien. Die van een verbrijzelde en nederige geest is. Let u op dat er niet staat, ik woon in dien die van een verbrijzelde en nederige geest is. Maar ik woon bij. Wat is het verschil? Laat ik het duidelijk maken met een voorbeeld. Het kan zijn, kinderen, jongelui, dat je misschien op vakantie gaat van de zomer. En dat je dit jaar niet samen met je ouders alleen gaat, maar misschien wel met de familie. Je grootouders zijn zoveel jaar getrouwd. En om dat samen met de kinderen en de kleinkinderen te vieren, hebben ze dat voor hun nageslacht als cadeau gegeven. We gaan een paar dagen weg. Nu kan het zijn dat je met z'n allen als één familie onder hetzelfde dak de dagen door gaat brengen. En dat kan natuurlijk ook heel mooi en gezellig zijn. Het kan ook zijn dat je grootouders gezegd hebben, weet je wat we doen? We gaan wel samen op vakantie, maar we wonen allemaal even tijdelijk in een ander huis. We huren een paar huisjes. Dan zijn we wel bij elkaar. En tegelijkertijd laten we elkaar dan ook vrij. Als iemand op die dag wat wil gaan doen, dan kan hij samen met zijn gezinnetje weg. En daarnaast zijn er vast nog een aantal andere momenten waar we samen als familie bij elkaar zijn. Je bent dan wel bij elkaar, maar je woont niet samen onder of in hetzelfde huis. Nou, dat is het verschil dat de Heer hier wil maken. Hij woont wel bij een mens, maar hij houdt ook afstand van zijn kerk. Om daarin duidelijk te maken dat hij hoog en verheven is. Soeverein. Wat kan dat soms op een hele indrukwekkende manier naar je toe komen, juist aan de avondmaalstafel. Dat dubbele. Aan de ene kant de tere nabijheid zo concreet zien. In dat brood dat gebroken wordt. Dat je mag ontvangen en mag toe-eigenen. En daardoor soms ook heel concreet door het geloof proeft. Wie God in Christus voor jou wil zijn. En tegelijkertijd, juist aan de avondmaalstafel, ook dat ontzag voor God. Want hij mag, ik het eens heel menselijk zeggen, gemeente, niet in onze vingers is te krijgen. Maar dat we juist in die tere moment onze handen moeten vouwen, ons hoofd moeten buigen en het in alle eenvoud moeten belijden, buigend voor het kruis. Hoe groot zijt gij, o machtig God, dat hij in zijn nabijheid zo totaal anders is dan dat ik ben wanneer ik woon bij hem. Waarom doet de Heere dat nou? Zo dicht bij ons komen en toch afstand houden. Opdat we zouden zien, het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond, bij ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Vol van genade en vol van waarheid. Maar het is de heerlijkheid van de enig geboren Zoon van God. In zijn heerlijkheid zien wij Gods heerlijkheid. Het verbrijzelt en het vernedert ons. Opdat we klein wordend voor God op zouden zien tot hem. In verwondering. In ootmoed. Deze hoge God. Die zo dicht bij ons komt. En tot ons komend. Zichzelf blijft. Amen.